Ik lees de woorden die we vinden in Gods woord in Spreuken hoofdstuk 30 vanaf vers 1. Spreuken 30 vanaf vers 1. Dit zijn de woorden van Ager, de zoon van Jake. Dit zijn de uitspraken die hij heeft gedaan. Ik ben zo moe, mijn God, zo moe. Ik kan niet meer. Ik ben dommer dan ieder ander. Elk menselijk inzicht ontbreekt mij. Ik heb geen wijsheid opgedaan. Van de heilige weet ik niets. Wie is naar de hemel geklommen en weer afgedaald? Wie heeft de wind met zijn handen gevangen? Wie heeft het water in zijn mantel gebonden? Wie heeft de grenzen van de aarde bepaald? Noem hij zijn naam en de naam van zijn zoon, als je die kent. Ik wist niet, ja, ik had gehoord dat we een meme-stuk zou zijn, ik was het even vergeten, maar ik ben daar eigenlijk zeer van onder de indruk, moet ik zeggen. Wat je zo ziet in muziek, in het uitspreken van de teksten en in datgene wat Evelien ons heeft laten zien. De wisselingen in je leven. De momenten van diepe vreugde, de momenten van verlatenheid. En ik denk dat het gedeelte wat we gelezen hebben, dat het daarbij aansluit. Over iemand die zegt, ik ben zo moe, mijn God. En ik wil niet alles herhalen wat ik gisteren gezegd heb, maar toch wel dit, dat dit ook in de Bijbel staat. En dat het dus legitiem is, dat het dus kan om ook je vermoeidheid uit te spreken. En niet altijd de grote overwinningen. We zien dat er in dat gedeelte wat ik net gelezen heb, worden een aantal vragen gesteld. Er wordt bijvoorbeeld de vraag gesteld, wie is naar de hemel geklommen en weer afgedaald? Wie heeft de wind met zijn handen gevangen? Wie heeft het water in zijn mantel gebonden? Wie heeft de grenzen van de aarde bepaald? En die vragen, die zijn, denk ik, voor ons herkenbaar. Herkenbaar in de zin van, waar komt het alles vandaan? Wat is eigenlijk het doel van het leven? Wat is het doel van mijn leven? Men zegt wel eens dat eigenlijk elke filosofie, het kijken naar het leven, de vragen zou moeten beantwoorden van waar komen wij nou vandaan? Waarom zijn we hier en waarheen gaan we naartoe eigenlijk? Waarnaar zijn we onderweg? De grote vragen. En het komt als het ware als een soort noodkreet uit deze tekst naar voren. Noem mij zijn naam. Er is de gedachte dat daarachter is een naam. Dat erachter is een principe. En ik wil zeggen, een persoon, hè, want een naam heeft te maken met een persoon. Is er een persoon die erachter staat? Is er een persoon die het in zijn hand heeft? Noem mij zijn naam, staat er. En dit bedenkt dat dit geschreven werd ongeveer 1000 voor Christus. En noem mij de naam van zijn zoon. Wie is zijn zoon? En daarachter, als je die kent. Ik weet dat velen onder ons die naam en de naam van zijn zoon kennen. En dan ook kennen in de zin wat de Bijbel ook bedoelt met het hebben van een relatie met. Ik ken mijn vrouw, ik weet dat zij Ans heet. Maar ik ken haar ook als mijn vrouw. Ik ken haar ook op een andere manier. In het verbond van ons huwelijk. Maar het kennen, ken jij die naam? Als je vanmorgen hier bent, ik vind het fantastisch om hier te zijn en het water dat weer stroomt, et cetera. Maar ken je die naam? Want je kunt het ook omdraaien als je zegt, als het uitroepen, de kreet van Ager, de zoon van Jakes, noem eens een naam. Dan krijg je antwoorden op de vragen van wie is naar de hemel geklommen en weer afgedaald? Wie heeft de wind met zijn handen gevangen? Als je die kent, ik bedoel, ik vind het zo mooi, de wind met je handen vangen. Ik weet niet of het nu hard waait of zo, dat is niet goed te zien. Misschien niet. Maar je kunt niet de wind even zo als het ware mee naar binnen nemen. Ja, doordat je ramen openzet of deuren openzet. Maar er zit iets in van de almacht van God en de nietigheid van de mens. Wat ook zo heel mooi naar voren kwam en wat we hier net gezien hebben. Het feit dat we dat dingen zo snel kunnen wisselen. En wat is het dan geweldig om in je leven een stevigheid te hebben. Om ankerpunten te hebben. Om te weten, ik mag hem kennen. Ik mag degene kennen die dit alles overstijgt. En ik geloof ten diepste dat elk mens daar iets mee dat zou willen. Van is er het principe? Is er degene die alles overstijgt? Nou, en dan denk ik ook, dat is ook misschien wel het antwoord op de vermoeidheid. Ook de antwoord op het gebrek aan wijsheid. Noem eens een naam en de naam van zijn zoon als je die kent. En misschien ook als je hier zit en je denkt aan de persoon die hier, of personen die hier niet zijn. Misschien in je familie of wat dan ook. En misschien dat je soms een beetje teleurgesteld kunt zijn. En op het moment dat het evangelie voor jou zo geweldig is en zo nieuw is en fris is, en dat je denkt van, waarom pakken andere mensen dat toch niet? Waarom mijn collega's op mijn werk niet? Waarom mijn buren niet? Of wat dan ook of zo. En misschien dat je toch kunt merken dat, en soms is het ook zoeken naar de ingangen, maar dat je toch mag weten dat ook die vragen bij mensen leven. En als je die naam kent, dan zou ik zeggen, bid daarvoor. En laten we morgen bij dat ontbijt samenkomen. Laten we bidden voor de mensen om ons heen. Laten we bidden voor de mensen die naam niet kennen. En het is een beetje een zwak voorbeeld. Maar voor degene onder ons die dat weet. En ik ben al een autofreak. Maar jaren geleden een bepaald type van Chevrolet Corvette. Als je dat ding kocht, ik heb dat ding niet gekocht, maar goed, oké. Dan kreeg je daar twee soorten sleutels bij. En er was een sleutel bij, dat noemden ze een valet key. Dat was als je je auto door een ander liet wegzetten, liet parkeren, dan gaf je die persoon een andere sleutel dat je zelf had. En als die persoon die sleutel gebruikte, dan had de motor minder dan de helft van zijn vermogen. Dus in plaats van 400 pk zat hij op een 180 pk ongeveer. Dat is toch heel aardig overigens. Maar het is minder dan de helft van de mogelijkheid dat het ding echt heeft. En stel nou voor dat je nou je leven lang niet beter weet van ik heb een valet key. Nou, ik ga toch best wel vooruit als ik gas geef. Ja, maar oh wee, als je de echte sleutel zou krijgen, dan zou je merken, ho, wacht even. Waar komt die rook vandaan, van die achterbanden? Oh ja, wacht even. Nu, dit is het echte werk. En het is een beetje een zwak voorbeeld misschien. Maar ik denk, als we God leren kennen, dan gaan we als het ware sleutels ontvangen. En dan is het voorbeeld niet eens goed, want dan hebben we het niet zozeer over een wat meer vermogen, maar dan hebben we het over dood, maar over leven. Dat je van God sleutels ontvangt om hem te kennen. En zegt de Bijbel, en de kracht van zijn opstanding. Dan ga je leren, ervaren ook, en dan ga je weten wat het betekent om hem te kennen. Goed, we gaan over naar het tweede gedeelte. En daar hebben we gisteren iets over gezegd vanaf vers 24... En je zult zien over die vier dieren, de Spreuken 30 vanaf vers 24, over die vier dieren die de kleinste op aarde zijn, maar die zijn buitengewoon wijs. Je kunt de tekst daar volgen. Je ziet het staan. Vier dieren zijn de kleinste op aarde, maar ze zijn buitengewoon wijs. Het Hebreeuwse woord chogma, waar ons woord golgem vandaan komt, zit daarin. Het zit een dubbele vorm van het chogma. Ze zijn letterlijk, staat er wijs gemaakt. En wat zijn die dieren dan? De mieren. Sterk zijn ze niet. Maar al in de zomer leggen ze een voorraad aan. De klipdassen. Machtig zijn ze niet. Maar ze maken holen in de rotsen. De sprinkhanen. Een koning hebben ze niet. Maar ze rukken in slagorde op. De hagedissen. Je kunt ze met je handen vangen. Maar ze dringen door tot in het paleis van de koning. Vier kleine dieren, de wijsheid van kleine dieren. Heeft alles te maken met het thema voor deze conferentie, waar staat, dan komen we vanmiddag en ik hoop morgen ook op terug. Het is voor u van levensbelang hem lief te hebben. Dat opnieuw, het vond ik erg mooi wat we gezien hebben, daar zie je dat ook. Het is van levensbelang om God lief te hebben, om hem te kennen, zijn naam te kennen, de naam van zijn zoon. Maar je ziet het staan, je zag het staan, die kleine dieren. Gisteren, en ik ga het niet allemaal herhalen natuurlijk, hebben wij iets behandeld over mieren en over klipdassen. En ik heb toen een tekst genoemd die ik even op dat moment niet wist. Ik zal hem zo weer noemen. Maar over de mieren nog even. Dit, ze zijn niet sterk. We zeiden, maar ze kunnen wel tot 3 maal hun eigen gewicht kunnen ze optillen. En dat is in verhouding met ons buitengewoon sterk. Maar ten opzichte van hun omgeving zijn ze natuurlijk zwak en onbeduidend. Maar, we hebben gezien, ze leggen al in de zomer voorraad aan. Ze zorgen ervoor dat er... Dat ze een voorraad hebben, zodat als er slechte dagen komen, dat ze kunnen overleven. Hebben geconcludeerd dat het zo van belang is om het voedsel van God tot je te nemen vanuit zijn woord en datgene wat hij aan ons geeft. En het tweede voorbeeld wat ik noemde over de klipdassen, Duits waarschijnlijk murmeltieren, die niet machtig zijn, maar wel hun holen in de rotsen maken. En ja, dat vind ik... Een heel mooi voorbeeld van ook eigenlijk een stuk zwakheid, waar we iets van gezien hebben deze morgen, maar waar we ook van kunnen zeggen, dat kan ook voor jou en mij gelden. En ik wilde, voordat ik overga naar de sprinkhanen en de klipdassen, iets citeren uit de getuigenissen. De gemeente waar wij zijn, Ans en ik, hadden een doopdienst afgelopen woensdag. Dat was bijzonder mooi en er was een getuigenis van een van de meisjes die zich lieten dopen en... Ik vond het mooi en ik mag dit citeren uit wat zij heeft opgeschreven. En ze zegt het volgende. Ik zat in het eerste van de middelbare school en ik ben erg veranderd door de scheiding van mijn ouders. Er waren veel spanningen thuis en ik begreep zelfs amper wat er aan de hand was. Op school ging het ook niet al te best. Ik ben 2 keer blijven zitten en in het derde. Heb een examenjaar niet eens gehaald. Ben toen een opleiding gaan doen waar ik binnen 1.5 jaar mee stopte. En ik heb een tijdje gewerkt. De scheiding van haar ouders maakte heel veel kapot voor haar. Ze zegt, ik heb 2.5 jaar een relatie gehad. Het eerste jaar was alles nog heel leuk. Maar dat veranderde al snel in een afhankelijkheidsrelatie. Ik was geobsedeerd door hem. En ik kwam in een neerwaartse spiraal terecht. Ze zegt, onze relatie was gebaseerd onder andere op onreinheid, haat en bedrog. Ik ging veelvuldig uit, roken, drugs gebruiken en alcohol gebruiken. Dat alles is natuurlijk niet erg bevorderlijk voor je en daarbij ontbraken jongens niet. Ik ben veel te ver gegaan. Niets in mijn leven was ook maar ergens op gebaseerd, behalve op zelfvernietiging. En ik maar denken dat dit de echte vrijheid was en dat ik nu onafhankelijk was. Alles had ik verpest, mijn leven, mijn school, ook mijn toekomst. De band met mijn moeder, broertjes, zusjes en met mijn vader. Ik was nooit thuis. Dan zegt ze het volgende. Ik was een keer met mijn vader meegegaan naar een kerk, een gemeente. En daar is er voor ons gebeden. Er was een man, vertelt ze, die hen aangaf dat... Die iets vertelde over wat God eigenlijk tegen hen wilde zeggen. En ze zegt het volgende. Toen sprak God en hij zei dat ik zijn hand mocht vastpakken en dat hij van mij hield. We hebben meer dan 1 uur gebeden en we hebben samen zitten huilen. En toen ons leven aan Jezus gegeven. En vanaf die dag werd alles anders in mijn leven. Dat ik ben acuut met allerlei zaken gestopt. En een leven... Waarin ik niet depressief ben, maar waarin ik rust heb, waarin ik echte liefde, aandacht en bevestiging krijg, dat heb ik ontvangen van God. Hij zegt, ik doe een opleiding die ik bijna heb afgerond, ik heb geen depressies meer en ik kan echt vrij zijn. En dan vraagt ze aan het eind van een getuigenis, ik wil ook mijn broertjes en zusjes laten zien dat ik de verkeerde weg van vrijheid voor ze heb vrijgemaakt. Want alleen Jezus is de weg naar vrijheid. En ik heb er zo'n spijt van dat ik de verkeerde voorbeeld ben geweest. Maar ik wil nu een goed voorbeeld zijn. Hij zegt, ik wil God bedanken dat hij mij nooit heeft losgelaten. Hij ziet alles en alles is voor hem mogelijk. Ik heb het eeuwige leven ontvangen. En ik ken dit meisje, is nog geen 20. En ik vind het zo geweldig dat ik hier een voorbeeld heb van en ik mag dat om me heen ook zien gebeuren. Waar staat... De klipdassen, ze zijn niet machtig, die dieren. Maar ze maken hun holen in de rotsen. Ze hebben een woning gevonden. Dit meisje heeft een woning gevonden in Jezus. En daar, ik bedoel, haar ouders zijn niet bij elkaar. Eigenlijk zijn de omstandigheden nauwelijks veranderd. Maar wat er wel is veranderd, is dat ze Christus, dat ze God heeft leren kennen. En dat de stormen zijn er nog. Die zijn er. Maar ze heeft een woning gevonden waarin ze kan schuilen. Nou, we gaan verder met de sprinkhanen. En er staat dus hier over sprinkhanen die geen koning hebben, maar ze rukken in slagorde op. Nou, dat is een heel bijzonder voorbeeld over de sprinkhanen. Toen jaren geleden onze jongens nog een heel stuk kleiner waren en dan waren op vakantie of we liepen door een wei, dan vingen die mannen soms sprinkhanen. En dan zei, papa, kijk eens, weet je wel. En dan zag je in zo'n kinderhandje zat dan een sprinkhaan. In verschillende kleuren, rood, bruin, grijs, groen, ik heb het nooit geweten, maar een sprinkhaan. En die zat dan op zo'n kinderhandje en als ze dit gedaan hadden, was het over met Mr. Sprinkhaan. Was het echt afgelopen met hem. Maar dat deden ze niet. Natuurlijk niet, want je liet zo'n beestje daar zien en het zag er echt uiterst teer uit. Met van die lange achterpootjes en dan sprong die weer weg en dan denk je van goeiedag, die springt zo veel meer dan zijn lengte. Als ik dat zou kunnen, nou dan had ik meteen wereldrecords gesprongen waarschijnlijk. Maar goed, de sprinkhaan heet niet voor niks zo. Maar een sprinkhaan is dus eigenlijk weinig indrukwekkend. Moet je nou bang zijn voor een sprinkhaan? Ik dacht het niet. Maar je snapt wel wat ik zeggen wil. Eén sprinkhaan is niet bepaald indrukwekkend. Maar, een leger sprinkhanen, dat wordt een heel ander verhaal. En dat is bekend, je kent dat waarschijnlijk wel van programma's of wat dan ook. Je ziet het ook in de Bijbel staan als soms een plaag die over een land of landen kwam. Maar als er een sprinkhanenplaag is, bijvoorbeeld in Malawi of in Afrika, het is ongelooflijk wat er dan gebeurt. Als je dat ziet, dat letterlijk de zon verduisterd wordt door een hele zwerm sprinkhanen die werkelijk landen op een stuk land, daar binnen de kortste keren de gewassen compleet kaal vreten en als een soort rupsband voortgaan over velden. Een leger sprinkhanen kan letterlijk koninkrijken doen wankelen. En het bestaat allemaal uit individuutjes die een kind in zijn hand kan hebben en die pas in één keer verdwenen zouden zijn. Wat is de toepassing, denk ik, voor jou en mij? Dat is dat wij in afval kunnen wel eens voelen dat we alleen ons soms behoorlijk eenzaam kunnen voelen. Maar dat onze kracht ligt in het samen optrekken. Het samen optrekken. Kijk, stel je voor, je bent op schoolplein, of je bent op je werk of waar dan ook. En er ontstaat een gesprekje en je zegt iets over een kerk of over een gemeente. En iemand zegt van, wat zeg je nou? Johnny, kom er eens even bij, vertel er nog eens een keer. Over geloven en zo. Je hebt in Stokershorst gezeten. Nou, we hebben heel andere dingen gedaan. Dan kun je misschien behoorlijk eenzaam en redelijk machteloos voelen. Maar als er eentje bij komt en die zegt, ja, dat was ik ook. En we hebben een toffe tijd gehad, dat was geweldig. Oké. En nog een, en nog een, en nog een. Dat voelt heel anders. Je moet opletten hoe de eerste drie kleine dieren altijd optreden in collectief. Samen, de mieren, samen maken ze hun spijs in de zomer of breiden ze dat. De klipdassen meervoud hebben zelfs een kolonie klipdassen, ook waarvan er één waarschuwt en de andere vlucht enzovoort. Weet je wel? En hier ook een sprinkhanen. Ze treden samen in slagorde op. Vind je het gek dat de duivel, die dat maar al te goed weet, altijd zal proberen om eenheid te verstoren? Natuurlijk weet hij dat. Lees Johannes 17 en lees je over het gebed van Jezus, wat we kennen als het hoge priesterlijk gebed. Dan bidt Jezus dat we één zullen zijn als christenen. Zoals zegt hij, wij, de Vader en de Zoon, één zijn. Opdat de wereld zal zien dat God er is en dat Jezus zijn zoon is. Twee dingen die we soms moeilijk aan mensen bij mensen aan boord krijgen. Bestaat God wel? En wie is eigenlijk Jezus? Op die vragen wordt mede antwoord gegeven. Lees Johannes 17 maar na. Door eenheid. En dat vind ik zo mooi. Weet je, ik heb geen idee wat het IQ is. De intelligentie van een sprinkhaan. Ik vraag me af, als je dat kleine hersenpannetje zou openen, wat je dan... Ik weet het niet, maar ik weet één ding. En dat zeg ik, Want dat je zei, hey, zit je ons nou te corrigeren? Ik vind het zo mooi juist om deze gemeente in eenheid op te zien trekken. Maar ik heb het over de christenheid wereldwijd. Ons getuigenis is niet altijd geweest complete eenheid. En zeker niet in Nederland. Weet je, en er is zo'n kracht om in een gemeente op te treden. Op te treden in eenheid. Om een impact te hebben. Niet eenheid ten koste van alles. Want, en dat vind ik zo opmerkelijk, er staat, de sprinkhanen hebben geen koning. Dat is opmerkelijk. Sprinkhanen hebben geen koning. Maar wat is een van de namen van de Heer Jezus Christus? Hij is de koning der koningen en de Heere der heren. Hoeveel te meer, lieve mensen, als we gefocust zijn op hem. Als het verlangen van ons hart is om hem te dienen, om hem lief te hebben. Oké, dan zijn er stormen. Dan ga je soms door de woestijn heen. Dan is er het moment van nu niet of nu wel of wat dan ook of zo. Maar wat? Wij hebben een koning. Een koning die geen onduidelijke berichten geeft. En daarom, het is van levensbelang om God lief te hebben. Om op te treden in eenheid. Om als gemeente een impact te maken in Roermond. En verder buiten overigens. Eenheid, de les van de sprinkhanen. En wij hebben een koning. En wij mogen zeker achter koning Jezus aangaan. En de wereld zal zien dat hij leeft. Weet je, iets heel opmerkelijks. Een van de landen waar die werden geteisterd door sprinkhanen, is opmerkelijk gegeven, dat was vroeger Amerika. En met name in de Rocky Mountains waren daar berucht voor dat er hele zwermen sprinkhanen uit konden komen. Die het land compleet kaal gingen vreten. En er was pas nog een programma bij National Geographic over. En op een bepaald moment, in de 20e jaren geloof ik, of iets, ik weet niet precies wanneer het was, is dat ineens helemaal verdwenen. En het opmerkelijke gegeven was dat zelfs een niet-christelijk programma signaleert dat dat samenhing met opmerkelijke veranderingen in Amerika. Dat noemen ze de Second Great Awakening. Het was een complete revival, een opwekking in Amerika. En op een of andere manier, dan kun je het hard bewijzen, oké, maar ik vond het heel opmerkelijk dat het erop lijkt dat op het moment dat christenen optreden, dat God doorbraken geeft, dat mensen op bekering komen, dat zelfs een land daarvan profiteert. En als het ware door God ook de zegen kan krijgen. Nou, hoe dan ook, ik kom aan de laatste ondertussen alweer en dat zijn de hagedissen. De hagedis. Nou, ook onze kinderen, ik weet nog wel, vakantie in Zwitserland, waar bij het Lago Maggiore was dat. En op een bepaald moment kwam de oudste, Kees. Pa, ik heb een hagedis gevangen. Dat meen je niet. Ja hoor, en inderdaad. En ik zeg, pak hem bij zijn staart. Maar ja, dat schiet niet op, want die staart over. Maar echt een hagedisje, hartstikke leuk. En dat viel niet mee. Dus pa, of ik er ook een kon vangen. Nee, mij lukte het niet echt goed, moet ik bekennen. Maar hoe dan ook, je kunt het als je snel bent. Ja, met onze leeftijd wordt dat steeds minder natuurlijk. Maar goed, als je snel bent, kun je die best vangen. En dan staat hier, je kunt ze met je handen vangen. Maar ze dringen door tot in het paleis van de koning. En er staat wel in zich dus de spin, spinnenkop. En ik zei al gisteren, dat is niet voor iedereen een leuk idee om een spin met je handen te vangen. Sommige mensen zeggen, nou, doe maar niet. Haal maar even iemand anders om dat te doen. Hoe dan ook, het beeld is eigenlijk, denk ik, duidelijk. Het is heel aanraakbaar, het is heel kwetsbaar. Je kunt het met je handen vangen. Maar het dringt door in het paleis van de koning. Wat is, denk ik, de les die we hieruit kunnen leren? Weet je, jouw en mijn leven, dat kun je met je handen vangen. En ik zeg dat omdat ik ook de realiteit van het evangelie wil duidelijk maken. Ja, het is zo dat in Christus ben je een nieuwe schepping. En allerlei dingen veranderen. Absoluut. Maar er blijft in ons leven, opnieuw dat kwam zo mooi naar voren, er blijft een stuk kwetsbaarheid. Wat het gisteren in onze groep daar nog over. En ik weet dat van mezelf. Weet je dan, ik werk dan bij de evangelische omroep. Pas even met iemand over gesproken. Best wel ook spannende tijden. Dat je denkt van, tjonge, Als er nou financieel, als het een heleboel minder wordt, en dat ziet er dan uit voor de toekomst, maar nu nog niet, maar dan wel. Stel nou een afdeling nazorg waarvoor verantwoordelijk ben, dat wordt, dat stopt gewoon. Ja, wat dan? Dan is er altijd werk in Gods Koninkrijk, maar ik geniet ontzettend van wat ik mag doen. Ik heb een prachtig team waar ik leiding aan mag geven. Ik geniet daar met volle teugen van. We mogen door Gods genade een impact maken in Nederland en in België. Fantastisch. Maar weet je, op een bepaald moment kwam het ontzettend bij me binnen. Wat nu als het zou stoppen? En dan moet ik je bekennen, dan ken ik alle teksten van die bezorgd maken. Elke heeft nog zijn eigen kwaad en meer van dat soort teksten. En ik kreeg dat niet uit mijn gedachten. Hans weet dat. Hans heeft dat er. Ik bijvoorbeeld soms aan haar, dat hij daar makkelijker mee omgaat. Maar ik maakte me bezorgd. Ja, wat een onzin. Maar je voelt, ik ken toch alle teksten, maar ik voel dan de kwetsbaarheid in mijn eigen lijf, bij zo'n spreken. Dat zal toch niet waar zijn? Nou, misschien dat je zegt, nou, dat heb ik nooit, oké. Maar ik heb dat dus wel. En weet je, dan ervaar je dat iets zo met de hand te grijpen is. En dat blijf ik toch zo apart vinden bij God, hè. En ik zeg dat nou, maar ik zeg dat ook omdat ik weet niet hoe het hier is, maar de laatste tijd kom ik een aantal mannen tegen, mannen, broeders tegen, wiens baan bedreigd is. En die dat zo moeilijk vindt. Joh, Kees, ik praat er niet met mijn vrouw over, maar ik moet er niet aan denken. Ik weet van mensen die echt ontslagen werden en dat niet aan hun eigen gezin vertelden. En die 's morgens vroegen altijd pak, et cetera, en auto weggingen. Want dat mag niet bekend worden. Weet je, je kunt ons leven met de hand grijpen. Wat denk je van, je bent ergens verhuisd, je bent ergens gewoon in een fantastische buurt. En ineens gebeuren er dingen, er is burenruzie, er zijn allemaal zaken, je kunt het allemaal met de hand grijpen. Misschien kinderloosheid. Waar je kwetsbaar in voelt. En ik weet van vrouwen ook die op een bepaald moment zeiden van, joh, dan wordt er gesproken over een kindje wat geboren, wat opgedragen wordt. En je moest dus weten wat dat voor me betekent. En je kunt het zomaar met de hand grijpen. Het moment dat je zoon of je dochter je in de ogen keek en je zei, moet je luisteren, ik weet dat voor jullie veel betekent, geloven. Maar voor mij, moi, het heeft mij nooit zoveel gedaan. Dat kun je zomaar met de hand grijpen. Het moment dat er een dokter voor je zit en zegt, het spijt me, ik heb geen goed nieuws voor u. Dan voel je dat je het met de hand kunt grijpen. En wat is nou het verschil? Niet dat je als christen in die zin ongrijpbaar geworden bent. Er is als christen in het aanvaarden van Jezus, in het aanvaarden van zijn offer, is er een heel groot verschil gekomen. Dat je bent gekomen in het paleis van de koning. En dat maakt het verschil. En om dat te verduidelijken, dan moet je voorstellen dat het schijnt dat onze koningin Beatrix het vrij goed kan vinden met koning Albert en koningin Paola. En dan moet je je voorstellen, dat schijnt goed met elkaar te vinden. Je kent koning Albert wel en zo. En dan moet je je voorstellen, ze komen in paleis Noordeinde. En ze komen daar binnen en ze lopen wat rond. En plotseling, Albert stopt midden in zijn zin en hij zegt, maar Beatrix, ik zie daar een agedis aan uw muur zitten, een spinnekop. Dat kan toch niet? Dat zou bij ons niet gebeuren, hè? Ik weet niet hoe hij dat zou zeggen, maar... En de koningin die zou zich generen. Oh jongens, waar zijn die gasten uit Volendam? Kom hier, hoe kan dit? Een hagedis. Ze zou in paniek zijn. Maar wat nu? Als je je aanmeldt, om het zo te zeggen, in het paleis van de Allerhoogste. Is het dan ook zo dat God zegt van ja. Ja, er is weer zo'n, ik ben een Zeeuw, ja, een Zeeuw, ja. Of een Limburger, ja, misschien iets beter, maar. Nee, als je daar komt, dan zegt God, welkom, welkom. Wauw, waar bleef je zo lang? Welkom. Ik wil niks liever dan je in mijn paleis binnenhalen. Ik ben trots op je. Jezus zegt, ik schaam mij er niet voor hen broedersvrienden te noemen. Dat vind ik zo machtig bij God. God wil niks liever dan dat je in zijn paleis komt. Hij wil niks liever dat je, al is het vandaag voor de eerste keer, zegt: Heer, dat is wat ik wil. Want ik ervaar dat mijn leven inderdaad erg grijpbaar is. Maar ik wil bij u zijn. Je kunt van die kleine dieren lessen leren. Weet je, in een van mijn geliefde teksten in Spreuken, want we zitten nou veel in Spreuken natuurlijk, maar dat vind ik ook zo'n ontzettend mooie. Ook als je in Spreuken 18, een van mijn favoriete hoofdstukken, in Spreuken 18 citeer ik zo'n geweldige tekst. Spreuken 18, vers 10. Waar staat in de, ik lees hem in de NBG. De naam des Heren, hè, we denken aan Spreuken, en noem hij zijn naam en de naam van zoon als je die kent. De naam des Heren is een sterke toren. De naam van God is een sterke toren. De rechtvaardige staat er, ijlt daarheen en is onaantastbaar. Moet je je even voorstellen. Natuurlijk, je maakt in je leven dingen mee. Je maakt zaken mee die je met de hand kunt grijpen. Je maakt je kwetsbaarheid mee. Het feit dat je onbeschermd kunt voelen. Maar de naam van God is een sterke toren. De rechtvaardige ijlt erheen en is onaantastbaar. Jaren geleden dan had je een serie, verfilm trouwens later, The Untouchables, de onaantastbare, met Elliot Ness en zo. De tijd van Al Capone en de misdaad in Chicago enzovoort. De onaantastbare, ze waren niet zo onaantastbaar. Maar een gelovige is in Christus onaantastbaar. En ik vind dat er mooi staat, de rechtvaardige ijlt daarheen, die gaat er snel heen. Die wacht niet een half jaar of een half uur, maar die ijlt erheen en die is onaantastbaar. Er staat wel en zegt, God plaatst hem in een hoog vertrek. Thema voor deze conferentie. Het is voor u van levensbelang om hem lief te hebben. Ik eindig met iets wat naar mijn idee dit op een bijzonder mooie wijze illustreert wat het betekent. Waar staat de hagedissen? Ik zou bijna zeggen jou en mijn leven. Je kunt het met je handen vangen. Het is zo kwetsbaar. Maar je dringt door tot in het paleis van de koning waar je welkom bent. Ik heb hier een artikel over Mathilde van der Molen. Die verloor haar man Hans op 13 mei 2000 met de vuurwerkramp. In Enschede. Je weet het, Hans, Mathilde en mensen die geloven in God en naar de gemeente gingen daar. En Hans, haar man, is omgekomen met die vuurwerkramp. En ze beschrijft het volgende. Oneindig vaak, schrijft Mathilde van der Molen, zegt ze, heb ik de amateurbeelden van de eerste klap gezien. Als ik die beelden weer zie, dan denk ik van alles. Ja, nu leeft Hans nog en nu is hij overleden. De gehele gedachte dat als hij een paar meter verder weg had gestaan, was er misschien niet dit gebeurd. De hele kamer stroomde vol na het bericht van Hans dood. Mathilde, ik voelde me kapot gescheurd en van alles verlaten. Toen ben ik naar boven gegaan. Ik vind het eigenlijk ook wel mooi dat ze dat zegt. Ik ben naar boven gegaan naar mijn kamer. Ging op de rand van het bed zitten en heb gebeden. Lieve Heer, ik weet dat in de Bijbel staat dat als het heel zwaar en heel moeilijk is, u de Heilige Geest zendt. Dat heb ik hardop gevraagd. En je zult het geloven of niet. Maar vanaf dat moment leek het alsof ik de hele wereld aankon. Het was net of dat heel erge verdriet niet meer overheerste. Dat was heel troostvol. Je kunt het met de hand grijpen, maar je bent wel in het paleis van de koning. Vier dieren zijn de kleinste op aarde, maar ze zijn buitengewoon wijs. De mieren, sterk zijn ze niet. Maar al in de zomer leggen ze een voorraad aan. De klipdassen, machtig zijn ze niet. Maar ze maken holen in de rotsen. De sprinkhanen, een koning hebben ze niet. Maar ze rukken in slagorde op. De hagedissen. Je kunt ze met je handen vangen. Maar ze dringen door tot in het paleis van de koning. Het is van levensbelang voor u. En voor mij. Voor ons allen. Voor deze hele wereld. Om God lief te hebben. Amen.